Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 3. En daarvan de eerste twee versen. Psalm 3, de eerste twee versen. Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk, de vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, en nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding die wij in God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten 8e dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewis was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jage na, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal uw God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders van welke ik u dikmaals gezegd heb en ook nu wenende zeg dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Na de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen, tot zover de schriftlezing. Laat ons dan Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer vergaderd onder uw eeuwig blijvend getuigenis. Want de wereld mogen wijken, de hemelen mogen scheuren, maar uw woord blijft tot in der eeuwigheid. En gij blijft gisteren en heden dezelfde. In u is geen schaduw of omkering. Wij veranderen met de dag en toch blijven we ook dezelfde. Als wij niet wederom geboren worden, als wij niet vernieuwd worden. Want het is geen restauratie wat gij pleegt in de wedergeboorte, maar een gans totale vernieuwing. En op grond van de gerechtigheid van Christus, rechtvaardigheid, de goddeloze, er is nog steeds een grote spraakverwarring, hoewel de pakhuizen boeken vol geschreven worden over dit onderwerp. Maar gij laat u niet vangen en strikken in systemen, want de geest waait waarheen hij wil. En men weet zijn stem en hoort zijn stem, maar we weten nooit van waar die komt. Jawel dat die uit u is, want de Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. En gij mocht die nou ook uitzenden, o Heere, in de prediking van het woord en in het horen van uw woord. Tot alles zo biblicistisch opgevat in onze dagen. En dan lezen ze de ene letter na de andere. Maar zo is uw woord niet geschreven. Het is een pneumatologisch woord. Het is een geestelijk woord. En mochten we dat verstaan, dat is in de mening des geestes, naar de mate des geloofs, die in Christus is. Zend dan, Heere, uw licht en waarheid. En mocht gij ons bedienen met uw heil, want mensen heil is ijdelheid. Maar in u zullen we kloeke daden doen. En onze wederpartij is vertreden. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Gij mocht nog een waarachtige bekering schenken, Heere. Maar als uw volk, als uw verbondsvolk niet van u weten wil, hoe zou dan een land bekeerd worden? Dan komt gij met die oordelen en met de geeselroede. Heren, daar hebben we al om gevraagd. Want wij hebben u verlaten, wat voordeel zouden we hebben? Maar gij mocht nog een doorgaande reformatie geven. En dat buiten de legerplaats. Want een apostel spreekt hier over de ergernis van het kruis. Het is in de gevestigde kerk niet meer te vinden. Het is alles een sociaal evangelie geworden. Een evangelie naar de mens, wat de mensen graag willen horen. Leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Komen nog aan te passeren en bedienen volk. Dat er nog mag zijn. En dat er nog zal zijn tot aan de verlenging der wereld. Maar mocht gij er ook nog toe brengen. Heere des hemels en der aarde, gij maar te spreken en het is er. De gebieden en het staat er, ook in deze uren. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel allerlei leed en beproefde, de zieken in ziekenhuizen en sanatoria, ach, dat het mag leiden tot de waarachtige bekering. Al die beproeving die ook de wereldmensen doormaken. Maar als het niet tot bekering leidt, dan zal het tot die eeuwige straf leiden, die alles als een claim ligt op alle mensen, heel de wereld voor u verdoemelen. Maar mochten we op hem zien die gij nog laat prediken, die gekomen is niet om rechtvaardigen, niet om gelovigen, maar om zondaars tot bekering. Maak dan uw woord in ons hart vast, Heren, dat we daarin mochten geworteld zijn, geoefend zijn, om dan als een beginneling aan uw hand te mogen wandelen als een kind. Want gij zegt, in uw woorden als een kind zal het koninkrijk der hemelen geen zin vererven. Verheerlijk dan uw naam en kracht om de verdiensten van Christus wil, in de vergeving van al onze zonden. In Jezus wil het. Gemeente, dat is een bijzonder hoofdstuk, dat is heel Gods woord vanzelf, maar hier staan ook wel kernachtige dingen in. Als de Heer maar enigszins licht geeft en we niet over de letters heen lezen. Want dat heeft de Heer me geleerd, dat Gods woord, dat is geen systematisch boek. Heel die scholastiek in de vorige eeuw. Ja, als je zo Gods woord gaat uitleggen, dan kom je tot allerlei biblicistische dwalingen. Gods woord kan niet biblicistisch gelezen worden, want dan kom je tot een verkeerd verstaan. En dat is ook niet het woord lezen door het geloof. Want het geloof leest niet biblicistisch. Biblicistisch, dat is letterlijk. Maar Gods woord zegt de letter dood, maar de geest maakt leven. Gods woord is een pneumatologisch boek. En dan staan de letters wel achter elkaar, maar je kan het dikwijls zo niet verstaan als achter elkaar lezende. Dus als we dat, ja, ik kan het u wel aanzeggen, maar alleen het geloof verstaat dat. Als Paulus zegt in vers 9, waar we Gods woord uitwensen te verklaren tot en met vers 14. Ik ga dat u weer niet voorlezen, maar dan staat daar geschreven: en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. En dat is heel bijzonder, want dat staat meer in de schrift geschreven, hè? Het geloof van Christus. Wie was Christus? Dat was de voleinde des geloofs. Zo wordt hij genoemd, want zijn geloof was niet met mate, zijn geloof was volmaakt. Christus heeft een volmaakte gehoorzaamheid aan de dag gelegd. En door die volmaakte gehoorzaamheid kunnen wij voor God bestaan. Want dat noemt Paulus in één adem, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Dus de rechtvaardigmaking, de rechtvaardigverklaring is geheel gefundeerd op het geloof van Christus. Christus heeft gerechtigheid verworven, een volkomen gerechtigheid waarmee Gods volk voor God kan bestaan. Hij was gerechtigheid, hij is gerechtigheid, van eeuwigheid tot amen. Maar hij heeft die gerechtigheid door gehoorzaamheid verworven. En daarin heeft hij zijn godheid terzijde gesteld. Ja, niet afgelegd, want Christus kan zijn godheid niet afleggen. Nee. Maar hij heeft als mens die gerechtigheid verworven. En nou maken er velen, ik heb hier al veel keer voor gewaarschuwd, in onze dagen maken ze van de verwerving de toepassing. Nou, als dat zo geweest zou zijn, dan zou Paulus hier niet gezegd hebben door het geloof. Want kijk, daar heb je de aanneming des geloofs. Wat gaat eraan vooraf? Hebbende niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, daar moet je in afgebroken worden. Daar is Paulus in afgebroken geworden. Finaal en geheel. Want dat noemt hij expres naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Paulus meende dat hij als een fariseer goden een welbehagelijke dienst deed. Zelfs met de vervolging van de gemeente Gods. Onberust wordt, zegt hij. Was geen vuile vinger op hem te leggen. Tenminste, zo keek hij er tegenaan. En zo kijkt ieder mens er tegenaan. Ieder mens heeft van nature hoge gedachten van zichzelf. En al die gemaakte nederigheid, daar heeft God met eerbied gesproken geen cent voor. Nee. Want dat is gekweekt ook in de kerken. Een beetje schuin naar beneden kijken. Een beetje ach en ach. Ja, maar daar geeft de Heer niks om hoor. Nou, absoluut niet. Nee, daar is Paulus ook achtergekomen. En waar is die achtergekomen? Waar, kinderen, weten jullie dat? Op weg naar Damascus. En hij ging in vliegende galop, ging die richting Damascus om de gemeente Gods over te leveren in de handen der zondaar. Ja. Nou, Paulus, die werd toen tegengehouden. Nee, want je kan, als je met je armen zwaait, dan zou je een paard nog tegen kunnen houden. Nee. Wat deed de Heer? God sloeg hem van zijn paard af. Ja, net zo Naaman de Syriër, die ging, hè, die werd van zijn wagen, hè, krachtdadig van zijn wagen gehaald, om in die vuile Jordaan zich 7 maal onder te dompelen. Dat is de redding, de waarachtige bekering. Absoluut de waarheid. Ja, want dat ziet op de wassing in het bloed van Christus. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Ja, maar eerst moet een mens ontroond worden voordat hij die onverwelkelijke kroon, hè, want daar meldt Paulus ook in dit hoofdstuk van in vers 14, tot de prijs der roeping Gods. Hè, dat zit de prijs, dat is de kroon, hè, de prijs van het wit. Ik jaag erna naar het wit, naar die volmaaktheid, naar die hemelse volmaaktheid. En daar kan zelfs het corpus van die oude mens niet in participeren. Die oude mens kan niet participeren in het leven der genade. Ik ben door de wet gestorven, omdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. Galaten 2 vers 19. Maar in de hemel kan zelfs dat lijk van die oude mens, die Gods volk in dit leven nog omdraagt, komt niet door de hemelpoort. Daarom moet dit sterfelijke moet onsterfelijkheid doen. Dat zegt een apostel ook nog in dit hoofdstuk. Opdat hetzelfde, het vernederd lichaam, veranderen zal, gelijkvormig wordende aan het heerlijke lichaam van Christus, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dus er moet heel wat met de mens gebeuren. Aan deze zijde van het graf wederom geboren worden. En over die wedergeboorte zijn natuurlijk ook al pakhuizenboeken volgeschreven. Over de rechtvaardiging en zijn de pakhuizenboeken volgeschreven. Maar blijf alsjeblieft bij het boek der boeken. Want dat boek der boeken, Gods woord, bedriegt je nooit. Mensen kunnen je bedriegen. Augustinus kan je op een dwaalspoor brengen. Calvijn kan je op een dwaalspoor brengen. Dat was niet de bedoeling van die mensen. Ik ben daar nog een beetje uitgebreider het boek van dominee A. Kort aan het willen leggen. Wedergeboorte of schijngeboorte. En dan is toch de slotsom dat hij zelf een schijnrechtvaardigmaking deed. En ik zei, ik zal het toch bewijzen. Gods woord leert geen schijnrechtvaardigmaking. Maar weet je wanneer je schijnrechtvaardigmaking overhoudt? Als je de woorden van dat apostel in dat vers wat we nu, waar we begonnen zijn, vers 9. Als je dat gaat diaboliseren. Met een verondersteld geloof. En wat is een verondersteld geloof? Als u het geloof stelt aan het begin van de wedergeboorte, dat is een verondersteld geloof. En dan heb je ook, dan wordt alles verondersteld. Dan heb je veronderstelde wedergeboorte, dan heb je de veronderstelde rechtvaardigmaking, en dan heb je een veronderstelde gemeenschap met God. Dat is allemaal verondersteld. Want dat is het systeem van de bevindelijke scholastiek, om het zo maar eens te zeggen. Hou je daar rekening mee? Je kunt natuurlijk wel de filosofie bestrijden, want zoals Augustinus, Augustinus de kerkvader van het Westen, de kerkvader van Hippo, Augustinus had zich laten stempelen door Plato. Plato, Aristoteles, dat waren filosofen van de eerste eeuwen. En Calvijn houdt Plato zelfs mogelijk voor bekeerd, want Augustinus was natuurlijk, zeg maar, de kerkvader van het Westen. En daar, de reformatoren zoals Calvijn en Luther hebben zich laten stempelen door Augustinus. En Augustinus heeft zich laten stempelen door Plato. Daar is hij later wel van teruggekomen. Maar dat platonisme, daar is Augustinus eigenlijk nooit van bevrijd geworden. Nooit geheel van bevrijd geworden. Augustinus was waarachtig bekeerd. En je kunt hem gerust lezen, ik zou het u aanbevelen. Maar als je nog onbekeerd bent, lees niet te veel in zulke boeken. Dat zal ik je echt afraden. Nee. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Weet je wat ze nu in onze dagen willen geloven? Want kijk, dat boek van Kort heb Kort niet geschreven. Want dat is voor 95% gevuld met oudvadercitaten. Nou, dat kan een klein kind ook. Dat is geen kunst. Leert Gods, is dat geldig? Hè? Om Gods woord, om de heilsleer van Gods woord te bewijzen met oudvaders, kerkvaders en reformatoren? Nou, is absoluut ongeldig. Oh, je mag best boeken vullen met oudvaders als je daar behoefte aan hebt. Lees zoveel mogelijk oudvaders om uw lege hersens daarmee te vullen. Maar geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zinsverderf. Daar heeft een apostel het hier over. We reizen alles naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En in je hele leven kun je natuurlijk, zeg maar, belezen zijn met oud. Ik heb die mensen op de winkel tegengekomen. Die waren belezen. Ik heb nooit veel van Calvin gelezen, want begin ik in die institutie te lezen, dat is voor mij net een bak met schillen. Daarmee wil ik die institutie niet disqualificeren. Nee. Maar als ik Gods woord lees, dat is voor mij helder en klaar. Als de Heer maar enigszins licht heeft. Want kijk, Calvin, nou dat was, waren er nog maar Augustinussen en Calvins. Dat zal ik je vertellen. Waren er nog maar Luther, maar ze zijn er niet meer. Weet je wat Paulus, ik zal even op de stof vooruit lopen. Weet je wat Paulus zegt? In vers 14, maar één ding doe ik. En hij zegt daar aangekoppeld, wees mijn navolgers. Gelijk ik van Christus. Eén ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Dat is de kerntekst van onze prediking. Wat betekent dat? Paulus stelt hier de loop des geloofs voor als een loopbaan, zoals hij neemt hier een beeld uit de Olympische Spelen. De waren van die renbanen waarop die lopers liepen en er was er maar één die de prijs kon behalen en dat was degene die het snelst kon lopen. Nou, daar onttrekt Paulus het beeld aan. Niet dat hij propaganda maakt voor die goddeloze Olympische Spelen. Als hij dat te vermaakt, no. Maar Gods volk mag een wettig gebruik maken van de wereld. Dus Paulus ontleent daar zijn beeld aan. Als een loopbaan, hij zegt, die lopers, kijken die achterom? Van hoe ver ben ik gevorderd? Weet je wat de kerk van vandaag is? Zal ik je gewoon even eenvoudig en simplistisch zeggen. Dan lopen ze die loopbaan niet naar de prijs, maar achterstevoren. Weet je wat dat is? Ze moeten het allemaal, hun bronnen, moeten ze ontlenen aan hetgeen wat achter is. He, er worden hele huizen, kapellen gebouwd, Revo 500, he, reformatie. He, maar iedereen lapt de levende reformatie als een laars. Omdat het biblicistisch verstaan wordt zelfs. Hè. Je leest van, ik heb gereformeerde predikanten gelezen, afgescheiden predikanten. Destijds hervormde predikanten, die zijn er nu niet meer. Al dat hersteld, hervormde, dat is allemaal afgescheiden van de kerk van de reformatie. Dat is allemaal een grote joke geworden. En mensen die vermaken zich erin, want ja, het levert nogal geld op. Hè. De kerk is een business geworden. Nou goed. Die rechtvaardiging des geloofs, dat is de leer waarvan Luther zegt, dat is de leer waarmee de kerk staat of valt. Als je in die leer dwaalt, dwaal je in alles. Nou, ze dwalen allemaal in alles. Het is hoorbaar, zichtbaar en tastbaar. En waarom? Omdat ze het woord biblicistisch lezen. Want als Gods woord melding maakt van de rechtvaardiging des geloofs, dan zeggen ze, oh, je moet dan eerst geloven. Maar dat hebben ook de remonstranten geleerd. Het is allemaal op die remonstrantse confessie geschoeid in onze dagen. Ik heb die nog wel eens letterlijk aangehaald. Wat er in de remonstrantse confessie staat. Die stellen het geloof voor de wedergeboorte, voor de rechtvaardigverklaring, voor de rechtvaardigmaking. En zo lees je het ook letterlijk in het woord, maar zo wordt het niet bedoeld. Gods woord is een pneumatologisch woord. En pneumatologie, dat ziet op de werking des geestes. En je kan nooit de wind kan je in een busje vangen of in een potje vangen. Van nou heb ik het en nou weet ik het. Is dan de zaligheid onzeker? Nee, absoluut niet. Wij hebben geen onverdichtelijke fabelen nagevolgd. Wij weten in wie wij geloofd hebben. Dat is de apostolische leer. De zekerheid des geloofs behoort tot het wezen des geloofs. Hoe aangevochten het ook mogen zijn, hoe onder water het ook mogen verkeren, de zekerheid behoort tot het wezen des geloofs. Die zekerheid heb ik niet in mijn zak. Nee. Dat werkt de Heilige Geest. En wij beschikken niet over de Heilige Geest. De Heilige Geest beschikt over ons. Als we een kind des Heren mogen zijn, dan is de Heilige Geest de drijfveer. Zou je dat nooit vergeten, kind? Ik kan met instrumenten niks beginnen als de Heilige Geest ze niet in beweging stelt. En zo is het ook met het geloof. Zo is het ook met de liefde die de Heilige Geest in ons hart uitstort. Als wij onze zonden vergeven hebben gekregen bij God vandaan. Wat zegt een apostel hier in deze tekst worden en in hem gevonden worden? Niet hebbende. Kijk, je moet in Christus gevonden worden. En dan hebben ze het allemaal over de implanting en de roeping. En de andere draait het weer om. En nog een andere die maakt er weer een andere mix van. Wat is dit nou? Hoe komt dit nou allemaal? Omdat ze het biblicistisch verstaan. Omdat ze het met hun eigen hersens verstaan. En deze hersens, die moet alles achter elkaar zetten. Want de mens kan alleen maar rationeel achter elkaar geloven. Begrijpen. Geloven, begrijpen bedoel ik, verstaan. Wij begrijpen, onze hersens kunnen alleen maar iets begrijpen als het logisch wordt voorgesteld. Maar het geloof is niet logisch. Nee, de Heilige Geest werkt niet logisch. God werkt wel ordelijk, maar dat is niet overeenkomstig de logica van onze bedorven ratio. Zou je dat nou eens onthouden? De Heer zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn gedachten zijn zoveel hoger als uw gedachten. Dus, hoe kun je nu weten, ja, dan begin je ook alweer rationeel. Gods woord spreekt van een verstaan. Hoort en verstaat. Daar heb je nou het geloof. Hoort en verstaat. Verstaan, dat is niet begrijpen. Gods woord is geen begripsboek. Kan alleen maar door het geloof verstaan worden en naar de mate des geloofs. Wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. En dat kennen des geloofs, dat is het yada. Gemeenschap hebben met. Dus dat is die innige kennis, die innerlijke kennis, die de Heilige Geest in ons hart werkt en die het uit Christus neemt en zijn kerk verkondigt. In hem gevonden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, want daar had hij in vers 6 van gesproken. En dan wijst hij een heenwijzing naar zijn bekering. Damascus in de straat rechten, waar zijn zonden zijn vergeven geworden. In hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Dus daar moet een mens in afgebroken worden. Daar moet een mens de doodsteek in krijgen, in al die eigen gerechtigheid die uit de wet is. Wat ook in onze dagen veelal genade en evangelie wordt genoemd. Ja, daar heb je het werkdadige christendom. Maar Paulus is er finaal in afgebroken. Want hij zegt, maar die door het geloof van Christus is. Dat moet je laten staan, hoor, want de kanttekeningen maken daar ook weer wat anders van. Kijk maar naar punt 34, dat is die men verkrijgt als men in Christus gelooft. Ja, maar dat wordt hier niet mee bedoeld. Nou, Paulus heeft het niet over het geloof in Christus, maar het geloof van Christus. Zou je erop letten? En dat ziet op zijn volkomen gehoorzaamheid. Dat ziet niet op het geloof in. Nou, dat komt straks. Door het geloof van Christus, en dan bewijst hij dat in één adem erachteraan, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Nou, God is recht in al zijn weg en werk. God is rechtvaardig. God is een heilig wezen. God is een rechtvaardig wezen. En met die rechtvaardigheid, daar moeten wij mee overeenkomen. Dat is de gerechtigheid. De wet is rechtvaardig en goed. God drukt zijn rechtvaardigheid uit in de heilige wet Gods. En met die heilige wet Gods moeten wij geheel in overeenstemming komen. U zou zeggen, maar Paulus zegt toch in vers 12 niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. Kijk, daar heb je nou weer de biblicisten, hè? Want die lezen de letter. En die willen ineens weten wat er nou mee bedoeld wordt. Maar als je nou wederom geboren bent, dan ga je de Bijbel niet meer biblicistisch lezen. Ja, je zal er nog veel in vallen, dat zal ik je vertellen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hoe heeft de Heilige Geest dit bedoeld? Wat lees ik nou? Wat staat er nou eigenlijk? Dat is altijd de worsteling des geloofs. En voor het geloof is het geen worsteling, hè, want het geloof twijfelt nooit. Nee, maar die gelovigen met ons onvolkomen geloof, daarom wijst Paulus op dat volmaakte geloof van Christus, in welke wij voor God kunnen bestaan. Wij moeten dus dat geloof van Christus deelachtig zijn, niet iets, maar alles, dat gehele, dat volmaakte geloof van Christus, daarin moeten wij begrepen zijn, willen wij kunnen bestaan voor God. Door het geloof van Christus, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Dat is een verworven gerechtigheid. Christus heeft die gerechtigheid aan de dag gelegd, met zijn dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid. En dan zegt Paulus, eindigt deze tekstwoorden met de woorden door het geloof. Maar dat moet je pneumatologisch verstaan. Als je biblicistisch verstaat, en er staat natuurlijk Gods woord staat vol van de rechtvaardiging door het geloof. Maar de meeste theologen hebben dan het geloof als voorwaarde gesteld om die rechtvaardiging te verkrijgen. Nou, daar heb je de biblicistische misvatting. Heb ik altijd geleerd dat God de eerste is. En dat zegt hier Paulus ook. Niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Weg met die mens. Maar die door het geloof van Christus is. Die gerechtigheid. Die is eerst. God is eerst. Christus is eerst. Dat is ook zijn naam. Ik ben de eerste en de laatste. De Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En hij is ook de voortzetting. Want Gods volk is ook geheel afhankelijk van Christus in het leven der heiligmaking, om het zomaar eens te zeggen. En tegenwoordig verstaan ze onder de heiligmaking een voortgaand proces. Daar heb je Rome. Daar heb je Rome. Dat ligt kort op in zijn boek. Het is een voortgaand proces. Nou, hoeveel oudvaders van Augustinus of weet ik wat dat geleerd hebben, dat laat een Siberisch koud. Wat leert Gods woord? En als je nou dat boek van Kort leest, dan kan je Gods woord alleen maar verstaan door Augustinus en Calvijn te lezen. En nog een stel van die middeleeuwse poppetjes. Nou, als je dat gaat geloven, dan ga je op een glijbaan richting eeuwige ondergang. Dat zal ik je vertellen. Nee, je moet het van de Heer leren. Denk er goed om. Ik heb het aan geen oudvadervoet geleerd. Nee, ik heb het aan de voeten van Christus geleerd. Zoals Maria daar zat aan de voeten van Christus. En dat gaat door een weg van omkomen en verloren gaan. Ja, kijk maar naar Petrus, op de golven, daar gaat hij er ook nog in. Zo leert de kerk de theologie. Zo heeft Petrus zijn theologie geleerd. Overboord, net als Jona. En dan leert Jona de theologie op de bodem van de oceaan, verkerende in de buik van de vis. Want dan breekt hij door in het geloof, ik zal. Dat zegt hij. U mag aanschouwen in uw tempel. Dan breekt u door in het geloof. Ja. Hij had het al van God geleerd, maar dat de geloof, dat gooit de Heer in het vuur of in het water. Net wat hij belieft. En dan denk je dat je nog als nieuw omkomt. Maar het geloof moet gebaseerd zijn en het gefundeerd zijn op dit feit. Christus is gisteren en heden dezelfde. Hij verandert nooit, ook niet in de belofte die hij ooit geschonken heeft. Want kijk, en dan lees je in al die boeken, zelfs ook bij de oudvaders en regel het aangrijpen van de belofte. Nou, Paulus heeft het dan niet over. Dat lees je niet in Gods woord. Het aangrijpen van de belofte. Hè? Het aanbod van, is er geen aanbod van genade? Oh ja, zeker. Maar een aangeboden Christus. Maar dat is niet vrijblijvend hoor. Nee. Want als iets aangeboden wordt, dan kan je het in de natuur begrepen, kijk nog weigeren.
Hè, van, ja, je krijgt iets aangeboden waar ik helemaal niet mee eens ben. En dan zeg je, hou je boel maar. Maar zo leert Gods woord, hè, de aangeboden verlossing in Christus Jezus niet. Nee, dat is onmiddellijk verbonden met de roeping. Want kijk, het aanbod van genade staat ook zo letterlijk niet in het woord. We moeten daar spreken in het kader van de roeping. Die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd zijn, die heeft hij ook verheerlijkt. De orde des heils. Maar die orde des heils lees je overal in elk boek bijna in een biblicistische vorm. Want daarvan, ze willen allemaal wat geloof vooraan. Nee, God is eerst. Want als je het geloof stelt voor de wedergeboorte, dan kom je in conflict met de roeping. Want wie is er die roept? Het geloof? Kijk, daar heb je nou de biblicistische ketterijen die ook in onze dagen, en we proberen helderheid te scheppen. Zwijster is ook gepromoveerd. Allemaal op de oudvaders. Je zou er toch ziek van worden. Allemaal op die oudvaders. Daar word ik echt ziek van. Het is allemaal buiksprekerij en allemaal papegaaierij. Nou, dat leert Gods woord niet. Nee. Paulus zegt, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Hij waarschuwt ervoor. Je moet erop zien, maar dan in negatieve, door een negatieve blik. Vanuit het woord, door de bril des geloofs. Hij zegt, onderscheid ze van het ware. Kijk, en nou is de filosofie om op die loopbaan niet naar de prijs te rennen, maar terug te rennen. Nee, we kunnen alleen maar ons doel bereiken als we eerst nou eens Augustinus raadplegen. Of als we eerst nou eens Calvijn raadplegen. Maar die mensen, die van God geleerde mensen, die heeft God in die tijd geplaatst voor die omstandigheden waarin ze verkeerden. Augustinus heeft als een held tegen Pelagius gestreden. En tegen de Donatisten. Nou mensen, dat is helemaal weg. Wat zit je toch te bazelen kort met je citeren van je Augustinus. Wees een Augustinus. Maar zit je toch te bazelen over het geloof. Geloof. Wat zit je toch te bazelen over de liefde. Heb lief. En Calvijn, die heeft tegen dat Romeinse beest, ja, bij God vandaan gestreden. Wees een Calvijn. Kijk, ik zie ook wel dat Augustinus nog besmet was met het platonisme. Dat heeft hij getesterd, want ze noemen ook de theologie van Augustinus het christelijke platonisme. Daar was hij nog mee besmet. Nou, waar bent u mee besmet? Waar ben ik mee besmet? Als God ons dat eens laat zien, nou, dan kan ik je vertellen, dan zak je door de plankenvloer van je bekering. Dan zak je, er staat in Gods woord, de beste werken zijn met zonde bevlekt. Dus ziet nou niet op die Augustinus, want die was ook besmet en bevlekt. En ziet niet op Calvijn, want die had ook nog een filosofische trek in zijn theologie. Ja, maar Luther was er helemaal van bevrijd. Ja, maar die hangt ook Rome aan in zijn avondmaalsleer. Daar kom je nooit mee klaar met die mensen. En je komt met jezelf ook niet klaar. Het komt niet voort uit je gedachten over Gods woord. Het komt voort uit Gods gedachten. Staat hier. De rechtvaardigheid die uit God is. Nou, dat is niet door mensen verzonnen. Dat kunt u wel verstaan. Dat is niet door mensen verzonnen. We hebben het niet begeerd. Heel de wereld van God verdoemelen. Maar God heeft dat in zijn raadsplan, in zijn eeuwige raad besloten. Om een volk te redden op grond van de gerechtigheid van Christus. En dat door het geloof. Ik heb u al op de pneumatologie van de Heilige Geest gewezen. Want het woord is een pneumatologisch boek. Geen systematisch boek. Geen scholastisch boek. Geen filosofisch boek. Gooit het allemaal overboord. De Heere werkt zwart-wit. Ja, zwart-wit. Maar dan zetten wij met gelijk met onze hersens dat zwarte en dat witte weer achter elkaar. Nou, Dat is, er is wel een chronologie in de ontdekking des Heilige Geestes in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Oh, absolute waarheid. En al die Hegeriaanse theologie die de dankbaarheid vooraan zetten en in de ellende, ja, dat leer je vanuit de dankbaarheid je ellende. Nee, zo werkt God niet, want God werkt op ordelijk. Dat is niet logisch, want als een stuk der ellende ons overvalt, dan wordt ook onze logica ontnomen. Want de mens redeneert zo logisch over zijn eigen gerechtigheid, dat het nog niet zo slecht met hem gesteld is. Nou, dat zal de Heer wel afleren. Niet hebbende, dus dat heeft hij verloren. Niet hebbende, je moet goed lezen. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, die had ik eerst. Die omhelsde ik. Maar ik ben erachter gekomen dat ik geheel zonder de wet leefde. In mijn eertijds. Niet hebbende. Dat is hem uit zijn handen geslagen. Die eigen gerechtigheid. Die rechtvaardigheid die uit de wet is. Want Paulus is erachter gekomen dat hij er totaal niet aan beantwoordde aan die gerechtigheid van de wet. En we moeten eraan beantwoorden. Maar niet door de werken der wet. Want door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar die door het geloof van Christus. Christus heeft het verworven met zijn dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid. Die gerechtigheid overeenkomstig de rechtvaardigheid die uit de wet is. Geheel overeenkomstig. Namelijk door de rechtvaardigheid die uit God is. Dus als die rechtvaardigheid gezegd is dat ze uit God is. Wie kan die rechtvaardigheid dan geven? God zelf. Daar komt geen geloof aan te pas. Het gaat niet zonder geloof. Maar dat zet Paulus hier aan het eind. Door het geloof staat hij aan het begin. God is eerst. Christus is eerst. De verwerving van Christus moet toegepast worden. Hoe gaat dat nou? Want kijk, als je al die boeken leest, dan lees je nog wel objectieve waarheid hier en daar. Maar je leest nergens hoe dat nou gaat. Als de Heere zegt, strijd om in te gaan door de enge poort, dan moet dat toch bekend wezen hoe die doorgang plaatsvindt. De Heere zegt niet, strijd om ervoor te blijven staan. Nee, strijd om er doorheen te gaan. Nou, dat verklaart Gods woord ook in de Paulinische leer, de apostolische leer. Daar wordt het helemaal in verklaard. Maar het wordt ook vooral en nadrukkelijk verklaard, want Gods woord is een eenheidsboek. Er spreekt geen tekst een andere tekst tegen. Hoewel de tegenstrijdigheid, schijnbare tegenstrijdigheid. Maar dat gaat het geloof verstaan dat het Gods woord één harmonisch boek is. Dus daarom kan je niet de rechtvaardigheid des geloofs, staat ook in Genesis beschreven. Ook in Exodus, ook in Leviticus. Ook een openbaring. Zo wil het geloof, zo gaat het geloof het ook verstaan en zo wil het geloof het ook verstaan. Want het geloof is een gave Gods. En wat God geeft is volmaakt goed. Het geloof. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Dus God schenkt die rechtvaardigheid. Hoe doet hij dat? Nou, Gods woord leert dat God de God is die de goddeloze rechtvaardigt. En nou hebben al die, dat doet Kort ook, hij zegt wat Calvijn zegt en Augustinus zegt. Wat heb ik daarmee te maken? Gods woord, alzo spreekt de Heer. En Gods woord zegt dat God de God is die de goddeloze rechtvaardigt. Geen gelovige mensen, geen berouwvolle mensen, geen zoekende mensen, want er is niemand die God zoekt. Want als daar staat het woordje goddeloos, dat moet je ook verstaan. Dat is een daadwerkelijke goddeloze. En nou zegt Kort in zijn boek, het geloof, dat grijpt de belofte aan. En omdat je gelooft, word je gerechtvaardigd. Nou, dan is toch die mens aan het werk, hè? Dan is toch de mens de eerste. Nou, hier staat de rechtvaardigheid die uit God is. Wie kan die schenken? God alleen. Ja, maar het is allemaal door het geloof. En daar zetten ze er nog bij, God is toch een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dus dat is dan een goddeloze wedergeborene. Leert Gods woord dat? Nergens. Goddeloos, dat wil zeggen, als Christus te zijner tijd voor de goddeloze is gestorven, toen zij nog in de zonde speelden, die goddelozen worden bedoeld. En geen andere goddelozen. Dus dat is een mens in zijn natuur staat, vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Houd er goed rekening, er is geen voorwaarde om daartoe te geraken. De mens is voorwaardelijk. En daarom heeft God een wet gesteld. Want dat wordt natuurlijk ook in onze dagen overgeslagen. Ja, je moet geloven. Het is allemaal geloofsprediking. Nee, God heeft een wet gesteld. Daar stappen ze dan met 7 mijlslazen overheen. Is dat dan weer een drempel om in Christus te geloven? Nee, nee. God heeft een wet gesteld opdat de zonde zo overvloedig zou worden, dat je er niet meer overheen kan kijken. Dan zeg je, nou is het verloren. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Kijk, dat hebben de catechismus wel goed gezegd. Hè? Waaruit kent ge uw ellende? Calvijn is met het geloof begonnen. Nee, zegt de catechismus, waaruit kent ge uw ellende? Want de Heer Jezus zegt, als die zal gekomen zijn, die tweede trooster, de Heilige Geest, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waarom? Omdat ze niet in mij geloven. Dus de Heer snijdt al dat geloof wat men zet voor de rechtvaardiging, voor de wedergeboorte, snijdt die af. Omdat ze niet in mij geloven. Met al die wedergeboortetheorieën en die rechtvaardigingstheorieën is allemaal verondersteld. Dat is de leer van Kuiper, gebaseerd op de leer van Comrie, op die embryoleer van Comrie. Comrie heeft dat zo niet bedoeld, doordat er zo misbruik van gemaakt zou worden. Maar een mens hoort zulke een leer gaarne dat hij erbij hoort. Hij kent het wel niet, maar dat hij er toch bij hoort. Een mens wil er maar bij horen. Nou, de hele wereld is een woord dat hij er niet bij hoort. Gans wereld voor God verdoemelijk. Alles wordt afgesneden. Als je ingelijfd wordt in Christus, moet je eerst afgesneden worden van die eerste Adam. Daar zit nog een logica in. Maar als het gebeurt, dan ontval je al je logica. Dan kan je het niet meer aan elkaar knopen. Daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand meer zorgen voor me zien. Daar heb God die pad gekend. Ja. Dat moet ons geopenbaard worden. Een mens moet worden die hij is. Een verloren zondaar. Een vijand van God. Een goddeloze. Een dode die daar ligt. Actief dood is een zondegraf. In het Adamsgraf. Daar verkeren we in. En daar hebben we het op het best naar ons zin. Ja. Als een vis in het water. Hè, zo zwemt de mens in de zonde. En Gods woord wordt gepredikt opdat die mens daaraan ontdekt zou worden. Opdat die wet zijn werk zou doen. God heeft een wet gesteld, heb ik gezegd. Gods volk is daar blij mee dat God een wet heeft gezegd. Zeer verheugd moet zijn. Ja. Om ze al die voorwaarden uit handen te slaan. Om die oude voorwaardelijke mens de doodsteek te geven. Dat is geen voorwaarde waar de mens aan moet voldoen. Nou, absoluut niet. Zo doet God het. Want er is geen mens die naar God vraagt. Er is geen mens die God zoekt. Er is geen mens die om genade. We doen er alles om verloren te gaan. Daarom heeft God een wet gesteld. Om al die voorwaarden, om al die gerechtigheid die uit de wet is, al dat bidden, al dat kerkgaan, al dat bijbellezen, al die wedergeboortetheorieën, al die veronderstellingen, uit je handen te slaan. En om die mens plat op de grond te leggen voor God. Ja. Want we kijken met binoculus, met verrekijkers, over Gethsemane heen. En als we langs schoven, daar komen draaiend hoofd om. Want er was geen begeerte om hem aan te zien, nietwaar. Dan moet je niet denken, ja, nou, mijn mind is het wel anders. Nee, nee, we moeten niks van Christus hebben. We moeten ook helemaal niks van God hebben. Ik zal handhaven. Dat staat in ons vaandel. Maar de Heer weet de mens daar wel van te verlossen. En als het hem belieft, dat heb God de belieft. En na die ontbloting, na die ontgronding op weg naar Damascus, in de rechte straat, want Sion zal door recht verlost worden. Ik heb gezegd, nou hoe gaat dat dan eigenlijk? Ik heb het u veelal verklaard, die doorging door de enge poort. Ja, dan moet je alles kwijt, want die poort is eng, staat. Het is een enge poort, het is geen brede poort. De weg is breed, die tot het verderf leidt, maar de poort en de weg die tot het leven leidt, die is eng, smal. Daar kan een mens van nature niet doorheen. Die is te breed, te lang. Eigen gerechtigheid komt daar niet doorheen. Nee, nee. Ik ben door de wet, der wet gestorven. Ja, dan is Christus geschikt voor je. Opdat ik Goden leven zou. Opdat, dat zie ik op het redengevend woord. Op het leven uit God geschonken. God is het die rechtvaardig maakt. Niet het geloof. Maar het geloof kan ook niet gemist worden. Is het dan een soort coöperatieverband? Nee. Nee, want dat zou een aanslag zijn op de vrije genade leer. Het is enkel vrije genade. Het geloof is geen werk. Het is een gave Gods. En als het een gave Gods is, komt het niet voort uit de mens. Het wordt die mens gegeven, dat geloof, om wat? Om de gerechtigheid die uit God is aan te nemen. Dus, God schenkt die gerechtigheid, daar heb je het. De schenking staat voor de aanneming. En er is er nog een aanneming die voor de schenking, die aan de schenking vooraf gaat. Dat is de aanneming Gods, want God... Door Christus, hij adopteert een deel uit het geval Adams geslacht, die wordt door adoptie het eigendom van Christus. Nooit vergeten. Daarom staat er: het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Want we liggen daar stervende op het vlakke van ons Adamsveld, vertreden in ons bloed. Kan die mens geloven? Dus Gods woord breekt, dat die orde, die wanorde moet ik zeggen, geloof, rechtvaardiging, geloof, wedergeboorte, finaal af. Finaal af. Want die oude mens onder de wet zal nooit gaan geloven. Daar kun je natuurlijk wel preken, je moet geloven en dat kun je tot in de eeuwigheid blijven preken en het zal nooit gebeuren. Je kunt dat evangelie aanbieden, maar daar wordt de mens des te verdoemelijker mee voor God. Want dan zal het straks klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Ja, maar dat evangelie, maar daar staan we niet voor in de rij voor het evangelie. Nee, nee, een mens moet er helemaal niks van hebben. Een mens, weet je waar de mens naar grijpt? Naar de wet. Het is allemaal wet. Maar daar kun je niet mee voor God verschijnen. Daarom, niet hebbende, nou, daar mag je wel om smeken. Niet bidden, want dan krijg ik het nooit. Smeken, als een smekeling, als een melaatse, als een verloren mens. Net als die moordenaar een kruis. Dan ben je tevreden met één gedachte van God. Heer, zou gij nog één gedachte aan mij willen besteden? Want van mij zal het nooit komen. Nee. Nee, het is uit God. De gerechtigheid is uit God. De zaligheid is uit God. En die wordt ook door God in Christus geschonken. Moet bij hem vandaan komen. En als dat gebeurt, gemeente, dan zorgt de Heer ook. Want kijk, als de Heer nou die vrijspraak, die rechtvaardiging, daar wordt ook veel over gesproken, rechtvaardigmaking, maar het is een rechtvaardige verklaring. Het gaat om het spreken Gods in je leven. Het gaat om de vrijspraak. En wat houdt dat in, die vrijspraak? Dan wordt een mens, zijn zonden worden vergeven, weggenomen. Dan wordt hij op grond van de gerechtigheid van Christus rechtvaardig verklaard. En de mens wil zelf maar rechtvaardig wezen. Een mens wil er altijd nog wat bijvoegen, bijstelen. Maar dan heb je een veronderstelde rechtvaardigmaking. Want als je rechtvaardig verklaard wordt als een goddeloze, als God de goddeloze rechtvaardigt, dan ben je al je gerechtigheid verloren. Dan ben je de oude mens doodgestorven. En mensen, het zal nooit anders gaan, want er komen alleen maar lijken door die enge poort. Dus strijd om in te gaan, nou, je zal je dood vechten. Want dan heb je geen kracht meer om te strijden. Dan heb je geen kracht meer om te geloven. Dan dacht je, vroeger, oom Jan, ik heb het toch wel eens verteld. Hij zegt, zat onder dat volk van God, is dat overal ja te knikken waar dat volk ja zei. En nee te knikken waar Gods volk nee schudde. En toen zegt die dominee Bogart, Jan, ik heb je eens aanschouwd. Hij zegt, maar jij staat er nog buiten, man. En toen werd Omean zo vijandig, dat hij het uitriep, je moet een doodskop op je kerk zetten boven, want jou geen kip in het leven. Kijk, daar heb je nou de mens, daar heb je nou de mens ten voeten uit. Maar als de Heer de mens zodanig tot de hel toe vernederd. Kijk, dat wordt niet meer gepreekt. Maar zo werkt de Heer, zo werkt de Heer. Hij bevordert alleen maar hellelingen tot hemelingen. Het zal nooit anders gaan. De Heer doet het nooit anders. En ziet daar nou niet tegenop. Ja, de mens ziet er tegenop. Want hij wil altijd andere wegen bewandelen. Hij wil wel zalig worden. Hij wil zelfs met God verzoend worden, maar in zijn eigen weg. Dat doet de Heer niet. Gelukkig doet de Heer dat niet, want anders zou hij helemaal leeg blijven. Dat moet je gaan leren verstaan. Niet hebbende de gerechtigheid die uit de wet is, de rechtvaardigheid die uit de wet is. Daar kun je natuurlijk wel heel snel overheen lezen, want we zijn zwanger van die rechtvaardigheid der wet. Terwijl we er niet aan voldoen. Het is altijd een gelimiteerde gerechtigheid. Het stelt helemaal niks voor. Want Paulus zegt zelfs, in mijn eertijds was ik geheel zonder de wet. Dus ik beelde mij in dat ik die rechtvaardigheid van de wet deelachtig was. Hij zegt, maar ik had het helemaal niet. Ik had er niks van. Met al mijn gehoorzaamheid, met al mijn onberispelijkheid, is die door de planken vloer van die eigen gerechtigheid gezakt. Nou, dat is nou noodzakelijk, gemeente, echt waar. We moeten echt door God bekeerd worden. Want dat is het bevel, hè. Bekeert u in geloof en na ontvang van genade is het geloof en bekering. Nee, want dat zie ik op de dagelijkse bekering. Als Jeremia uitroept, Heere, bekeer mij. Nou, die man was waarachtig bekeerd. En die zat nog verlegen om die dagelijkse bekering. Want daarbij in vele struikelen, dagelijks struikelen. Gods volk gaat struikelend over die smalle weg des levens. Struikelend, struikelend. Ja. Want er liggen ook, ja. En toch zal een dwaas zich aan geen steen stoten op die wil. Ja. Dat is weer dat pneumatologische. De Heer wil zijn volk af hebben van dat letterlijke, van dat rationele. Als hij tot Martha zegt, ten aanzien van de dood van Lazarus en de opstanding, geloof gij dat? Daar zit het nou in begrepen. Daar zit het nou in begrepen. Dat geloven, dat is geen rationalistisch iets. Dat is geen verstandelijk iets. Nee, een mens, ja, dan zeggen ze, ja, het verstand wordt niet uitgesloten. Nou, in een stuk van de rechtvaardigmaking wordt het verstand helemaal terzijde gegooid. Want de mens begrijpt er toch niks van. En juist, als je op hem mag zien, zie je het lam Gods. Daar wordt geen verstand meer bij gehaald. Nee, je hoeft er niks voor mij te brengen om in Christus te geloven. Daarom is die verkondiging ook zo direct. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat God het doen. Hou op met die wet. Hou op met dat doen. Hou op met dat denken. Want met denken kom je er nooit uit. Dan zeg je, Heer, wilt u eens aan mij denken? Want dat denken van over God, dat is allemaal wet. Daar kom je nooit mee klaar. Je komt er nooit uit. Een mens zit gevangen in het diensthuis der zonde. En die gedachten, die zijn wel zo beperkt. Nou, Gods volk zal daar amen, ja, amen op zeggen. En die beperking is ook nog vol ongerechtigheid. Zo kom je er niet. Je komt er niet met je gedachten wat jij denkt over Gods woord. Weet je wanneer het licht opgaat? Als God zijn gedachten in je hart openbaart. Het heb God de belief zijn zoon in mij te openbaren. Weet je wat de gedachte Gods is? Christus. Ja. En dan heeft die wet zijn werk gedaan. Daar zal de Heer wel voor zorgen. Want toen het gebod kwam. God heeft geen afspraak gemaakt. De wet heeft geen afspraak gemaakt. De Heer heeft het allemaal zo gezonden. Het kwam niet uit. Het komt nooit uit. Als God met zijn wet komt, komt nooit uit. Want ja, dan moeten we eerst nog even de tuinwater geven. En de peen wassen. Komt nooit uit. Het komt nooit uit. Maar God maakt plaats voor zijn eigen werk. Voor zijn eigen Christus. Daarom heeft hij een wet gesteld. Om alles plat te branden wat de mens heeft opgebouwd. Dat gaat de Heer eerst verwoesten. Ontblootsen tot de fundamenten toe. Het is toch zo'n heerlijk evangelie. Want als God nou goddeloze rechtvaardig, wie wordt er dan uitgesloten? Als Christus nou te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven is, wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? Weet je wie zijn eigen uitsluit? De mens die geen goddeloze wil zijn. Daar heb je. Daar heb je. De mens die blijft ontkennen dat hij een vijand van God is. Daar heb je nou altijd waar het op vast zit. Laat los en u zal losgelaten worden en de mens maar vasthouden. Maar de Heer is machtig om je vingers af te hakken. Dat je nou eens in die put van dat adembespan, dat je nou eens gaat erkennen. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren.
En door het geloof, zegt Paulus, hè? Door het geloof. Het is alles door het geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen.
Maar toen die vrijspraak klonk in het hart van die moordenaar aan het kruis, kreeg hij het geloof er maar bij, hoor. Kreeg hij het geloof er maar bij. Het is geen extra, zo bedoel ik het niet. Nee, nee. Maar God is het die rechtvaardigt. God is het die vrijspreekt in Christus. De goddeloze. Nou, die moordenaar, dat was een in en in, een top goddeloze. Kon niet slechter. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Want hij vroeg niet meer om bekering, dat was niet meer mogelijk. Hij was zo melaats van de voetzool tot de hoofdschedel toe. Er was geen redder meer aan. Maar hij was tevreden met één gedachte, ook al zou hij in de hel belanden. Nou, dan valt genade vrij, nietwaar? Dan valt genade vrij. Ja. Dat bedoelt Paulus hier te zeggen in dat vers 9. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig worden. Want kijk, dat werkt wat uit, hè, die wedergeboorte. Dat werkt wat uit, die rechtvaardige verklaring. Er zijn twee kanten van één zaak. Uit de wonden van Christus vloeide bloed en water. Het bloed ziet op de rechtvaardigmaking, op de wassing der zonden. En het water op de wedergeboorte. Niet op de heiligmaking, want die is in de gerechtigheid van Christus begrepen. En dat hebben ze allemaal gescheiden. Ze hebben het allemaal wel achter elkaar gezet, rechtvaardig en heilig. Het is eigenlijk één zaak. Want in Christus hebben wij ontvangen wijsheid bij God, rechtvaardigheid, heiligmaking, volkomen verlossing. Daar hoor ik nou nooit over praten. Gods volk is volmaakt in de volmaakte. En dan zegt Paulus, gaat het dan maar afbreken als hij in het 11e vers zegt of ik enigszins mogen komen tot een wederopstanding der doden. Nou, dat kunnen we nog volgen. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. En dan lezen we dat weer geïsoleerd van het 11e vers. Want zo zit dit in elkaar, hoor, die hersens. Het is allemaal rationeel en logica, maar daar kom je er niet mee. Nee, het is pneumatologisch wat hier allemaal geschreven staat. Want het slaat op dat 11e vers, tot de wederopstanding der doden. Nou, daar jaag ik na, zegt Paulus. Niet dat ik dat al reden gekregen heb, wel de zaligheid in Christus. Volmaakt in de gerechtigheid van Christus en volkomen heilig in de heiligheid van Christus. Want dat zegt hij. Dat zegt hij in dat 15e vers, zoveel dan als wij volmaakt zijn. Kijk, je moet het goed verstaan. Hij noemt twee keer volmaakt. Niet dat ik al reden volmaakt ben. En zoveel als wij volmaakt zijn. Nou, dat kun je niet tegen elkaar uitstellen. Dat heeft twee verschillende betekenissen. Moet Gods woord leren lezen. En dat is fundamenteel, hoor. Want als we Gods woord niet verstaan. Dan was het maar met een druppel geloof. Ja, dan kun je de zaligheid niet beërven. Want het gaat niet zonder geloof. Nee, nee. Het geloof is kennen, hè? Het kennen van God, het kennen van onszelf, het kennen van Christus en veel meer door hem gekend zijn. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden, dat zie ik op de laatste dag. Paulus, die keken eruit, niet dat ik alreede die opstanding der doden gekregen heb of alreede volmaakt ben. Kijk, dat vraagt om toelichting, uitlegging, verstaan. Was Paulus niet volmaakt? Nou, dat zegt hij op honderden plaatsen dat hij dat wel is. In Christus. En hier zegt hij, niet dat ik of ik al reden volmaakt ben, maar ik jaag naar die volmaaktheid. Wat is dat dan voor een volmaaktheid? Dat is de volmaaktheid. Er wordt in de schrift geleerd, gij moet wederom geboren worden. De wedergeboorte, dat heeft een begin. Maar de wedergeboorte heeft geen einde. Daarom leert de schrift, en die omschrijving kun je gerust handhaven, de wedergeboorte in engere zin en de wedergeboorte in ruimere zin. Dat hebben ook de reformatoren geleerd, niet omdat hun het geleerd hebben, maar omdat de schrift dat leert. De Heer Jezus zegt tot zijn discipelen, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, dan wordt dat niet het begin van de wedergeboorte, maar de wedergeboorte die het hele leven der genade beslaat, de wederopstanding aller dingen beslaat, het eeuwige leven beslaat. Want een mens die eenmaal wederom geboren is, die blijft wederom geboren. En die is vernieuwd. Het beeld Gods is in hem hersteld. Dat is een verkeerde uitdrukking. Want het beeld Gods is nooit geschonden geweest.
Nee.
Wij worden hersteld in het beeld Gods. Door de wedergeboorte worden we hersteld in het beeld Gods. Het beeld Gods is Christus, het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Daarin worden we hersteld door Christus. En dat is die wedergeboorte die blijft doorgaan, die blijft bestaan. Want degene die ontkennen dat Gods woord leert een wedergeboorte in ruimere zin. Nou ja, dan praten ze net als de remonstranten, dan kan je afvallen van het geloof. Dan ben je wel wedergeboorte, maar je kan je wedergeboorte verliezen. Daarom leert Gods woord wel degelijk de wedergeboorte in ruimere zin. Die blijft bestaan tot in de eeuwigheid. Daar heeft Paulus het over. En om die volmaaktheid van die wedergeboorte te mogen kennen, daar jaagde die na. En waar is de volmaakte, de volmaaktheid van de wedergeboorte in en door Christus? In de hemel. Dat is alleen in de hemel. Daar zal geen zonde meer zijn, daar zal geen ziekte meer zijn. Daar heb je nou die volmaaktheid. Daar is God alles en in alle. Hier wel door het geloof. Maar hier is alles nog in deze wereld. Kan je geen volmaaktheid ontdekken. Maar daar hebben er velen van gemaakt. Ja, de rechtvaardiging, dat is wel volkomen. Maar de heiligmaking is ten dele. Dat is blasfemie, dat is godslastering. Want dan zeg je eigenlijk dat Christus maar een halve zaligmaker is. De beoefening des geloofs is ten dele. De beoefening van de heiligheid van Christus. Nou, dan mocht Gods volk altijd nog aan beginnen. Maar daarom zijn ze wel volmaakt, dat zegt Paulus. Die volmaaktheid noemt Paulus op in vers 15. Maar die volmaaktheid, die onvolkomenheid. Ja, de wedergeboorte is ook niet onvolkomen. Omdat die eeuwig blijft bestaan, is die wedergeboorte al in zijn prilste begin volkomen. Door het geloof. En de Heere, als hij het geloof van Abraham rekent tot rechtvaardigheid, dan kun je toch niet zeggen dat dat geloof maar halfslachtig is. Nou, wat God geeft als gave is volmaakt. Maar de beoefening, Abraham greep ook naar Hagar, en dat bepaalt niet door dat volmaakte geloof. Dat was niet door het geloof. Nee. Daar wij slechts een beginsel hebben van die volmaakte gehoorzaamheid. Maar wel een volmaakte. Kijk, vroeger zei Gods volk, een emmer is vol en een vingerhoed is vol. Als je maar een vingerhoed hebt van die volmaakte gehoorzaamheid. Van die volmaakte gehoorzaamheid van Christus. Die God op rekening zet van het geloof. Dat is het pneumatologisch verstaan van de verhouding tussen roeping, rechtvaardiging en heiliging. Wedergeboorte. De roeping staat, God is die roept. En dat is die krachtdadig inwendige roeping Gods. Die hij geroepen heeft, dan gaat Gods uitverkiezing aan vooraf. Ja, die bestaat al van eeuwigheid. Maar daar kan een mens niet mee werken, omdat hij dat, daar heeft hij geen zicht op, daar heeft hij geen kijk op, daar weet hij niks van. Hij erkent het wel, die uitverkiezing Gods, die voorbeschikking, die predestinatie. Als hij dat ontkent, kan je niet zalig worden. Maar de Heer begint in de tijd met de roeping. Iedereen wordt geroepen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dat slaat bij Gods volk op een zekere dag naar binnen. Ze zijn niet Gods volk. Nee, ze zijn goddeloos. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En die goddelozen, die worden geroepen. En de rechtvaardiging, hoe zit dat nou met die rechtvaardiging? Worden ze eerst geroepen, is dat iets anders dan de rechtvaardiging? Nee, dat zijn twee kanten van één zaak. De roeping, dat is niet wezenlijk anders dan de rechtvaardiging. Als Christus Levi roept uit dat tolhuis, uit het voorportaal der hel, dan is die tegelijk gerechtvaardigd. Dat hebben ze allemaal gesystematiseerd, achter elkaar gezet en daar heb je biblicisme ten toon. Nee. En toen een Levi uit dat tolhuis geroepen werd, kon die niet anders als in Christus geloven. Daar is geen sprake van het aangrijpen van de belofte Gods. Ja, Abraham heeft de belofte Gods aangegrepen. Dat staat nergens. Abraham geloofde God. Waarom? Omdat God gezegd had: ik ben uw loon, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Heel eenvoudig. We moeten eerst worden vrijgesproken door de gerechtigheid die uit God is. En dat is die gerechtigheid van Christus die ons in de toerekening rechtvaardig verklaart. Maar wel als een goddeloze en wel als een mens. Hè, als je nou echt een goddeloze bent, als je nou echt een goddeloze bent, dan heb je toch ook de straf verdiend, de eeuwige straf. Anders ben je geen goddeloze. Dan heb je toch je straf omhelst. Anders ben je geen goddeloze. Dan heb je nog gerechtigheid, eigen gerechtigheid. Dus dat die rechtvaardiging van de goddeloze, dat gaat altijd gepaard met vrijwillige strafaanvaarding. Dat leert Gods woord. Als je dan denkt dat je kunt geloven zonder dat je ooit je straf hebt aanvaard, en dat moet dan niet zijn lippentaal, want God ziet het hart aan. Dat geschiet nou die doorgang door de enge poorten hebben die, weet je hoe die lijken getrokken worden, die oude mens lijken met een koord om de nek. Anders kun je niet getrokken worden. Want kijk, die trekkende liefde des vaders, dat is echt zo liefelijk niet hoor. Dat moet je echt zeggen. Dat moet je echt zeggen, want de mens heeft er helemaal geen zicht op. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is de beter woord. Dat is die opstanding der doden, geestelijk gezien. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Kunnen die doden al geloven? Dat leren ze vandaag in de dag. Dat leert kort ook. Dat is zo remonstrans als Rome. Dat is Pelagiaans ook. Want dan heb je nooit erkend dat je goddeloze bent. Dat je de straf verdiend hebt. En dat je die ook ondergaat. Want de wet is niet mild hoor. De wet zegt niet, nou ja, nou heb je het eenmaal erkend. Nou zal ik van je afhaken. Nou. De wet gaat dat vonnis niet alleen presenteren, maar ook uitvoeren. En dan kom je tot de vraag van die moorman. Zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander? Want die moorman zat op die wagen onder dat oordeel. Hij kon dat niet van zich afschudden. En dan leest hij die Jesaja 53. En dan leest hij zijn eigen oordeel in dat Jesaja 53. Want Christus was het nog gepredikt. Zegt de profeet dit van zichzelf of zegt hij dat van een ander? Hij zegt, zou ik dat kunnen zijn? En terstond predikte Filippus hem Jezus. Daar hebben we dat God plaats voor gemaakt. Op die weg waar geen weg is. Er staat niet een woeste weg, dat maken ze in onze dagen van. Daar heb je de gerechtigheid die uit de weg is. Maar de weg welke woest is, er staat daar geen, daar is geen weg. Daar werd hem die weg geopenbaard. En de weg is Christus. Toen openbaarde Filippus hem Christus. Hij predikte hem Jezus. Toen werd die brief van Jesaja, toen werd dat hoofdstuk voor die moorman ontsloten. Toen werd Christus aan zijn ziel geopenbaard. Net als wat Paulus spreekt. Dat God belief zijn zoon in mij te openbaren. Tot geloof. Tot rechtvaardiging. Tot wedergeboorte. Het begint. Christus begint. Christus openbaarde zichzelf door middel van de prediking van Filippus aan die moorman die zijn huid niet kon veranderen. Die dat oordeel niet van zich af kon schudden. Die zich niet van de zonde kon bevrijden. Daar kwam God in mee in die prediking. Daar kwam de Heilige Geest in mee in die prediking. En heb die moorman eerst geloofd. Ja, Filippus, je hoeft me dat niet allemaal niet te prediken, want ik heb die brief van Jesaja en daar geloof ik. Dat is dat A. Simons geloof. Dat is die A. Simons, dat is die jij daar prediking. Want die leren allemaal, hè, dat leert kort ook, het begint met het geloof, het begint niet met het geloof. Daar kom je bedrogen mee uit. God begint, Christus begint. En niet alleen in de verwerving in die nooit begonnen eeuwigheid en in de verwerving der zaken, maar ook in de toepassing van het heil. Daarvan is Christus het begin. Als de wedergeboorte niet met Christus begint, dan ga je eigenlijk voor eeuwig bedriegen. En dat is nou zo'n ruim evangelie. Want als het nou voor de goddeloze, als het nou nog voor moordenaars kan, wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? Hm? Kom herwaarts op mij, al die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ken ik nou nog ruim? Leert Gods woord dat je aan iets moet voldoen? Leert Gods woord dat? Hm? Ja, je moet jezelf kwijt. Ja, maar dan moet je toch aan iets voldoen. Nee, dat doet God. De Heere maakt plaats, hij heeft een wet gesteld. Laat u zaligen, dat hoeft geen proces te zijn. Ja, sterven kan een proces zijn. Maar daar moet je niet op zien. Nee, je moet zien op hem die gestorven is. En dat is nou wat de mens helemaal niet wil. Dan moet je er eerst achter komen dat je door de slangen gebeten bent. Maar kijk, waarom moest Mozes die koperen slang op die stok verhogen? Omdat Christus die slang, de eeuwige slacht en ondergang heeft gegeven. Ja, op Golgotha gebeuren er zaken die we van tevoren niet kunnen bedenken. Nee. Daar is het geschied. Daar is onze oude mens met hem gekruisigd geworden. En niet zoals Hartkraai leert, samen gekruist. Dat is allemaal coöperatie verband. Nee. Er komt geen mens aan te pas. Daar is Paulus zelfs niet letterlijk bij geweest. Nee. En wij ook niet. Hm? Het is alles door het geloof. Ja. Het lijkt wel mystiek. Nee, het is niet mystiek. Het is werkelijkheid. Het geloof is de hoogste realiteit. Gods woord is de hoogste realiteit. God zijn, ik ben die ik ben, is de hoogste realiteit. Maar het geloof slaat daar een blik op die hoogste realiteit. Het zijn van God. Hm? Als hij er maar is, of ik er ben, nou ja. Als hij er maar is, en hij is er. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Daar is nou de zaligheid helemaal in begrepen. Het geschiet. Hm? Het is een verworven gerechtigheid die buiten ons is geschied. Maar de Heere gaat dat vermaken. Die gerechtigheid van Christus die uit God is. Die gaat die vermaken aan de goddelozen. En een mens kijkt. Zolang je erover nadenkt, kom je er niet uit. Dat zal ik je verzekeren. Dan kom je er niet uit. Nee, je kunt het aanhoren. Maar vraag eerst de Heere om oren des geloofs. Hm? Om geestelijk te verstaan de dingen die bij God te verkrijgen zijn. En dan komt vers 11, gemeente. Ik weet niet hoe ver we zijn. We zijn al haast weer aan het eind. Maar als de Heer het geeft, hopen we hier vanavond op door te gaan. Want het ging me eigenlijk over dat 12e vers. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. Dus die volmaaktheid, dat verlangen om volmaakt te zijn, zoals het hier bedoeld wordt, dat is begrepen in het geloof. Dat is begrepen in het geloof. Als je geen wandel in de hemel hebt, dan heb je geen waar geloof. Als je niet verlangt naar de wederkomst van Christus, dan heb je geen waar geloof. Hou je er rekening mee, want er is nog geloof wat zich hier op aarde wil vestigen. Nee, dat is niet het ware geloof. Gods volk wenst bij de Heer te zijn. Asaf zegt, zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Kijk, daar heb je nou het ware geloof. Hm? Paulus spreekt hierover niet al dat ik het alreden gekregen heb. Wel dat geloof. Wel die volmaaktheid in Christus door het geloof. Nog niet die volmaaktheid van de wedergeboorte. Die zich alleen in de hemel manifesteert. Daar had hij wel deel aan in Christus. Door het geloof. Maar nog niet door aanschouwen. Nou zeg ik het nogmaals. Want dat geloof hou ik hier ook. In de hemel is geen geloof. Het is alleen maar aanschouwen. Paulus, dat doet wel het ware geloof. Die wil aanschouwen. Die wil overgaan in aanschouwen. En als je niet over wil gaan in aanschouwen. Gij zult de koning zien in zijn schoonheid. Daar heb je dat aanschouwen. In een vergelegen land. Daar heb je dat aanschouwen. En daar jagen ze naar. Paulus zegt, Daar jaag ik naar. Of ik het ook grijpen moet. Waardoor ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En die woorden, ja, die hopen we dan vanavond, als die Heer dat geeft, u nader te verklaren. We hebben u voorgesteld die doorgang door de enge poort om die rechtvaardigheid Gods in Christus deelachtig te worden. Dat kan alleen maar als je niet meer leeft. De doden zullen horen, de stervende zal nog ook. Dus die oude mens onder de wet, die moeten we kwijt. We zijn oude mensen onder de wet. We zijn bedorven. In en in bedorven. En we moeten naar het beeld Gods vernieuwd worden. Dat geschiet nou in die wedergeboorte. De wedergeboorte, het bad der vernieuwing wordt dat genoemd. Waarvan de dood een teken is, kinderen, jullie zijn gedood. Als je nou je dood mag verstaan, ja, daar heb ik nou. Vraag de Heer of dat je je dood mag verstaan. Dat is niet maar zo'n ceremonie. Dat ziet op de onderdompeling, zoals de Heer Jezus is ondergedompeld in de Jordaan. Als borg voor zijn kerk. Met hem begraven betekent dat. Begraven in zijn dood. Gedoopt in zijn dood. Dat zijn zaken die het geloof gaat verstaan. Oh, absolute waarheid. Want daar is het fundament der zaligheid in begrepen. De leer van de apostelen en profeten, niet de leer van Augustinus en Calvijn, die worden daar niet bij genoemd. De leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus de uiterste hoeksteen is. Dat is het fundament. Dat is het fundament der zaligheid. Jezus Christus en die gekruisigd. Dus niet op die loopbaan lopen met het zicht op Augustinus en Calvijn. Dat is allemaal ballast. En ik word er echt ziek van al die pakhuizen vol met boeken, allemaal afgestudeerd op die oudvaders. En God neemt er nog geen cent van aan. En dan zeggen ze ook nog, ja, ik heb er licht in gekregen, of de nood brengt mij. Het is allemaal leugen en bedrog. Gods woord leert dat niet, om die oudvaders te onderzoeken. Ik zal je wel vertellen, als je wederom geboren bent, dan ga je wel onderzoeken. Oh ja, absolute waarheid. Want de liefde wil weten, de liefde wil kennen, de liefde wil doorgronden. Absolute waarheid. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods. En dat doe je niet door Augustinus te gaan lezen als je nog niet bekeerd bent. Dat is niet verboden, maar je hebt er toch niks aan. Ik heb er nooit wat aan gehad. Nou, totdat God beliefde zijn zoon in mij te openbaren. Ja, dan mag ik al van. Ik zeg niet dat het verboden is. Ik zeg niet dat de Heer niet middelijk werkt. Maar dan is het altijd wel de woord en geest. En niet wat Calvijn aan verklaringen geeft. Daar heb je, als je onbekeerd bent, niks aan. Helemaal niks. Dat zijn allemaal dodemanshersenen. Ik las ooit een boekje van Spurgeon in mijn eertijds. Maar daar stond Romeinen 5. Dat is niet wat Spurgeon allemaal aan verklaringen zei. Van, ja, de kortste weg om te geloven is geloven. Ik had er allemaal niks aan. Maar toen hij op die tekst, toen hij die tekst letterlijk citeerde. Romeinen 5 vers 6. Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijn het uit van de goddeloze gekomen. Dat is Gods woord. En alleen dat woord is het zaad der wedergeboorte. Alleen dat woord. Daardoor worden we wedergeboren door de toepassing des Heilige Geestes. Dat laat al die dodemans hersenen maar varen. Want je hebt er toch niks aan. Het zijn alleen maar ophouders op de weg. Hoort het woord des Heren. Land, land, land. Hoor des Heren woord. Hoor des Heren woord. En om dat woord te verstaan, dan kom je hele leven niet meer klaar. Nee. Nee. De Heer wil de zaligheid schenken door woord en geest. Nooit anders. Nooit anders. Niet door platonisme. Niet door, filosofie. Niet door redenatie, niet door veronderstelling, maar door de toepassing des Heilige Geestes van de verworven rechtgerechtigheid van Christus. Dat is die doorgang, want in de poort wordt recht gesproken. Aan wie? Aan de doden, die de stem des Zoons van God horen en die ze gehoord hebben, zullen leven. Die ze geloofd hebben, die gerechtigheid hebben aangenomen, niet als een Niet als een voorwaarde. Nee, als een genadegave. Het is alles genade. Daarom heet het ook vrije genade. God spreekt de goddeloze rechtvaardig in Christus. Dan moet je nog een ruimer hebben, maar dan is het wel vrije, soevereine genade. Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Soevereine, vrije, soeverein. Komt geen mens te pas. Daar heb geen mens naar gevraagd. Daar heb geen mens het naar gemaakt. Maar de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Amen. Heren, dat we het in de toepassing mochten kennen en vervolgen te kennen. Opdat wij ook wat Paulus hier schrijft, verlangen naar uit zouden zien. Niet met een vleeselijk verlangen, maar met een geloofsverlangen. Dat wil er niet miswerken. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig op. De genade van onze Heer Jezus zijn met u. Dat wordt de kerk toegesproken. Met zegen in de hand, Heer. Gij kunt de vloek in de zegen veranderen. En die zegen waarmee gij uw kerk zegent, die is eeuwig blijvend. Omdat Christus gisteren en heden, ja, tot in de eeuwigheid dezelfde is en blijft. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 3. En daarvan het vierde zangvers: sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 3.
ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam opleggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.